reflecteren naar anderen toe in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. We waren geëindigd in... Wel, we waren vorige week, hadden we Genesis hoofdstuk 2 gedaan. En vandaag gaan we verder in Genesis hoofdstuk 3. Heel interessante studie en ook heel interessante... We overlopen gewoon de verschillende manieren van Genesis-interpretatie. Ja. Vroeger in mij werd er altijd maar één manier geleerd en dat was de letterlijke interpretatie van Genesis. Hè? De letterlijke zesdaagse schepping, 24 uur schepping in een chronologische volgorde en pratende slangen. En de vrouw die uit de rib wordt genomen en uit stof enzovoort. Maar er zijn ook heel veel... interpretaties die daar meer een hoe moet ik het zeggen, die het verhaal in zijn context proberen te plaatsen. En vooral hoe dat de lezers van de tijd in de welke het werd geschreven, hoe dat zij het zouden bekijken. Welk cosmologische visie hadden zij in die tijd? Hoe zagen zij het heelal? Hoe zagen zij, wisten ze überhaupt dat er een heelal was? Wat was voor hun bekend? En dan zien we dat Mozes eigenlijk allemaal elementen gebruikt. En Mozes, de schrijver van de eerste vijf boeken, wel grotendeels dan toch, gebruikt vooral elementen die heel herkenbaar waren voor de Israëlieten die uit Egypte kwamen. Hè, die dus uit Egypte naar het nieuwe beloofde land door God geleid gingen worden en die dus helemaal gebrainwashed waren door Egyptische cultuur, Egyptische theologie en filosofie. En God probeert dus door het scheppingsverhaal, met bepaalde elementen waar ze heel bekend mee waren, en probeert het zo te vertellen dat hij alleen de schepper is, dat hij alleen heer en meester is over alles, dat de dieren en de hemellichamen en de zon en de maan en alles hier op aarde, dat gemaakt is om de mens te dienen en niet de mens om de dieren en de hemellichamen en de zon en de maan en zo verder te dienen. Heel belangrijk, want zij kwamen uit een cultuur waarin natuurlijk dierenaanbidding en farao-aanbidding, de zoon van God-aanbidding, heel belangrijk was. Maar nu lezen ze ineens dat, ik zeg maar een samenvatting aan het maken van de voorbije weken, ik zal het kort houden. Maar nu lezen ze dat elke man dat afstamt van Adam en Eva eigenlijk het beeld is van God. En eigenlijk is heel Eden, de tuin van Eden, heel de planeet is eigenlijk het domein van Yahweh God. En op heel die planeet kiest hij daar een speciale regio uit, Eden. En in Eden kiest hij een tuin eruit. Amen. En in die tuin plaatst hij man en vrouw. Amen. En zij wandelen met God en ze praten met God. En dat is natuurlijk het beeld van de tempel. De tempel die nadien aan de Israëlieten dat plan werd gegeven, tabernakel, ook juist hetzelfde. Heel de aarde behoort de eer toe, maar hij kiest er een volk uit, Israël. En dat volk mag dan onder begeleiding van de Heer in een land geplaatst worden. En in dat land heb je dan ook een tempel, een tabernakel. Je hebt 12 stammen die er rond zitten, maar als je dichter bij God wilt gaan, ga je naar tabernakelen. En in het tabernakel heb je dan nog dieper en nog heiliger het heilige der heiligen, waar de aanwezigheid van God vertoeft. Dus heel die symboliek van het heilig der heiligen, altijd meer en meer intiemer en intiemer naar God toe, komt, dat vinden we doorheen heel de Bijbel terug. En natuurlijk in het Nieuwe Testament is er geen stenen tempel meer, maar heeft dus de God, schepper van hemel en aarde, zijn plaats gevonden in het hart van de mens, in de vorm van de Heilige Geest. Wij zijn nu wandelende tempels. En dus we hoeven niet meer naar een fysieke plaats te gaan om intimiteit met God op te zoeken of te kunnen. Maar daar waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid, daar is de Heer. Amen. En dat was zijn bedoeling. Hij wou terug intimiteit, hij wou terug verzoening. En dat krijgen we nu door een nieuw hart, nieuwe geest te ontvangen. Dankzij het offer van Jezus. En dus heel die tuin van Eden was bedoeld om te bewerken door de mens, om orde te brengen op de aarde. Want God is een God van orde en hij ordent alles. Want in het begin was het was het donker, er was duisternis. Er was wanorde, maar God begint te ordenen. Hij scheidt licht van duisternis, de zeeën en lucht en de dieren daar. Alles heeft zijn plaats, alles krijgt orde. Orde was in die tijd heel belangrijk iets. Dat was het belangrijkste. Als er geen orde was, dan had je niets. En God creëert orde, laat weten dat hij het ultieme summum is van orde en wijsheid en kennis. En hij wil dat doorgeven aan de mens. En de mens heeft een taak om de tuin te bewerken, om ook orde te brengen, om te heersen over de verschillende dieren. Om eigenlijk Gods glorie, Gods goedheid te verspreiden over de aardbol. En dat is altijd al de taak geweest van de mensen van God, van de kerk van God. Amen. Het is niet noodzakelijk de duivel verslaan, want de duivel is reeds verslagen. Maar het is om de goedheid van God, om het goede nieuws te verkondigen, dat hij is verslagen. He? Veel mensen maken er een hele wetenschap van, een hele traditie en een hele strijd van, om de duivel te bestrijden. Maar zoals we vandaag gaan lezen, aan het kruis is hij verslagen. Halleluja. En dat is de overwinning dat we naar buiten moeten brengen. In Jezus' naam. Dus Adam en Eva zijn dus het beeld van God. In zijn beeld zijn we geschapen. Ja? En dat beeld betekent dat zij vertegenwoordigers zijn. Dat zij de autoriteit van God met zich meedragen. Juist zoals in die tijd dat er tempels werden gemaakt, dat er ook beeldjes in het midden van de tempel werden geplaatst, afgoden beeldjes. Hè? En iedereen moest zich daar dan voor neerbuigen. Nee, hier plaatst God de mens, amen, in het midden van de tuin, in het midden van de tempel. En dus Genesis 1, we hebben verschillende interpretaties gezien van hoe je dat kan benaderen. Genesis 2 zoomt dan in op de schepping van de mens. Daar zijn ook verschillende interpretaties over. Dat heb ik vorige week allemaal gezegd. Maar Genesis 3, heel interessant onderwerp. En is heel belangrijk dat je dat goed begrijpt. Want het verklaart eigenlijk waarom Jezus kwam. Het is eigenlijk het begin van het verhaal. Hè? Waarom alles verkeerd is gegaan. En je kan misschien de schuld gaan steken op Adam en Eva, maar eigenlijk, als we eerlijk zijn, ieder van ons had vroeg of laat dezelfde fout gemaakt. God had een tuin gemaakt, alles was mooi, alles was goed, er waren bomen in waar men fruit van kon plukken en kon van eten. En er was een boom van leven en er was een boom van goed en kwaad, van de kennis van goed en kwaad. En daar hadden we vorige week gezien, daar mochten ze niet van eten of ze zouden zeker en vast sterven. Ja. En trouwens hoe dat het in het Hebreeuws wordt geformuleerd, die zeker en vast sterven, dat was God die uitdrukkelijk zegt van, u bent gedoemd om te sterven. Ja? Het zal uiteindelijk komen. Dus het is mijn gebiedende wijs van, als je ervan eet, wees er maar zeker van, je zal sterven. En dan komen we hier in hoofdstuk 3, krijgen we hier de antagonist. Ja, van het verhaal, de vijand, de slechterik. Ja, elk goede verhaal heeft een slechterik nodig. Amen, anders weet je niet wie dat de goede zijn en wie dat de slechte zijn. Maar hier zien we van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. En dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Oké, tot hier even. We gaan stuk voor stuk de meeste. Jullie kennen het verhaal wel min of meer. En dat is goed. Amen. Eerst moeten we afvragen, wie is de slang? Wie is de serpent? We weten, allee, automatisch gaan we denken, ja, dat is Satan, dat is een duivel. Hè? Het lijkt erop alsof, hey, hoe moeten we dat interpreteren, een slang die praat. Eva die blijkbaar, de vrouw die blijkbaar daarmee converseert alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wil dat zeggen dat er andere wezens waren in die tuin die ook konden praten, die er ook uitzagen op een andere manier? Zag het eruit als een slang? Was het een slang zoals wij de slangen kennen? Of had het een andere gedaante, maar wordt het hier gesymboliseerd als slang, omdat iedereen in de tijd van Mozes, toen dat ze dat lazen, wel wist wat een slang was. Je moet weten, in Egyptische cultuur, slangen werden aanbeden. Ja? En niet omdat ze schrikwekkend waren of zo, maar wel omwille van hun kracht en schoonheid en sluwheid. En je weet, die farao's die hadden ook zo'n grote hoed op met daar in het midden zo'n cobra op, zo'n slang. Die hadden van die staffen met daarin slangen verheven. Heel veel hieroglyphie, hoe zeg je dat? Je weet wel, die tekeningen in de muur. Die dat je nu nog altijd kunt gaan bezoeken in Egypte. Heel veel afbeeldingen. Hieroglyphen, dank u. Ze hielden van slangen. Die werden aanbeden op verschillende manieren. En kan het zijn dat God hier de slang gebruikt als een metafoor van wat zij dachten dat goed was, of dat mooi was, dat krachtig was, maar eigenlijk was het heel venijnig. Ja? Kan het zijn, of het is andersom, misschien is hier het verhaal de oorsprong en werd de slang dan, hè, zoals we later gaan lezen, werd die dan vervloekt en werd het een afgrijzelijk dier en werd die nadien dan door ene geschiedenis, werd de slang, dat beest, een soort van legende en werd dat zo aanbeden. Kan natuurlijk ook. Zie, je hebt verschillende viewpoints. Een ander viewpoint, interpretatie, is... En dat is zo'n beetje de mythische interpretatie, is dat Satan die deel uitmaakte van de engelen. En Satan was niet zomaar een engel, was een serafim engel, een bepaalde engel, heeft allemaal verschillende namen. Serafims, die trouwens vroeger ook aanbeden werden in verschillende culturen, ook als een soort van slang met vleugels, trouwens. Maar ze googelen naar serafim. En dan zie je dat zo precies zo slangen zijn met vier vleugels. Zo'n soort van afbeelding daarvan. Dus dat kan zijn dat het daar ook uit voorkomt. Maar in ieder geval er is de theorie dat zegt dat Satan dus een mooie engel was. Die een plaats had in de goddelijke council, zoals dat dan noemt. De goddelijke raad. Hè, waarin allemaal goddelijke wezens aanwezig waren, en verschillende engelen. Er wordt daar soms naartoe verwezen, zoals in Genesis 6, hè, spreekt daar over de zonen van God. Job spreekt over de engelen en de zonen van God die zich komen presenteren voor de Heer. We hebben een psalm dat spreekt over een goddelijke raad die bijeenkomt voor de Heer. Het lijkt erop, of sommigen zien er in ieder geval een soort van een goddelijke engelenraad die samen met de Heer zaken beslist op aarde. Ik zeg maar wat de theorie is. Hè? Je doet ermee wat je wilt. Maar dus Satan zou dus hebben gerebelleerd. Wel, het begin van de rebellie begint hier eigenlijk. En sindsdien is hij eigenlijk op een pad om zoveel mogelijk, God, Yahweh, dwars te bomen door vooral zijn schepping aan te vallen. En hij zou zich dus kunnen transformeren in allerlei zaken. Ze waren misschien aanwezig in de tuin van Eden. En Satan is dus hier eigenlijk bezig zijn ware aard en hetgeen dat hij heeft gedaan, probeert hij de mens te doen. Satan die mooi was, maar hij hield niet echt van die mooiheid. Hij wou gelijk zijn aan God en trots is in hem gevonden. Want hij nam geen genoegen met zijn plaats. En dat is hetgeen waarmee hij hier probeert de vrouw te verleiden. Hij probeert tegen de vrouw te zeggen, neem geen genoegen met hetgeen dat je denkt te weten of hetgeen dat God aan jou hebt gegeven. Want hij weet zo, want dat inderdaad, dat de trots en de rebelliegeest je van God gaat doen verwijderen. Amen. Dus kan het inderdaad zijn dat deze serpent, in het Hebreeuws is het de Nahash, dat het een soort van, dat het Satan in zijn gedaante, in een gedaante was. In ieder geval, er is een conversatie, er is en trouwens in Openbaringen 12 en 9 lezen we trouwens, helemaal het laatste boek, hè, de grote draak. Dus hij wordt op aarde gegooid. Hij wordt afgebeeld als draak. De slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd. Hè, de verleider, de misleider. Hè. De accuser of the brethren. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De beschuldiger. Ja. Openbaringen 20 lezen we ook weer hetzelfde. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook de duivel of Satan. Dus blijkbaar heel duidelijk krijgt Openbaringen zijn bron van informatie uit Genesis. En wordt dus de slang gelinkt aan Satan. Hoe dat juist Satan heeft gedaan door met een slang te doen praten of in zijn gedaante, dat is een mysterie. Ja. Lucas 10 zegt hetzelfde. Jezus zegt, hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en scorpioenen te vertrappen. Om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Dus het spreekt niet over letterlijke slangen en scorpioenen. Ja, het spreekt inderdaad over de duivelse machten. De kracht van de vijand die gesymboliseerd wordt als slang en scorpioen. Allemaal van die beesten die angst inboezemd en die natuurlijk bekend stonden onder het volk omwille van Genesis, het Genesis verhaal. Amen. Dus om terug naar Genesis te gaan. Het is Satan die begint met een vraag. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Spijtig genoeg, wij voegen punctuaties toe. Hè, wij voegen vraagtekens toe. Maar in het origineel Hebreeuws staan er geen vraagtekens. Dus het is inderdaad waar dat we het kunnen lezen als een vraag. We weten ook niet in welke intonatie dat het hier wordt gevraagd. Het kan even goed zijn, en volgens mijn studiebijbel zegt dat hier Satan eigenlijk vraagt op een soort van, hij wil medelijden tonen. Zo van, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Zie je wat verschil dat dat maakt? Is dat waar? Zo van, allee, ochurme. Is dat waar wat je mogen jullie niks eten? Zo een soort van gevoel creëren dat God is niet genoeg. Ja, hij zet hier God al als een slechte. Yahweh is een slechte. Maar de slang gaat hier komen met de bevrijding. Dat doet Satan altijd. Satan probeert altijd over te komen als een bevrijder. Als je zijn ding doet, ga je plezier hebben, ga je bevrijd worden, ga je eindelijk vrij zijn. Je moet niet doen wat God wil, dat is alleen maar een strenge. Zijn wil is streng, dat is niet leuk, je gaat er geen plezier aan hebben. Maar als je mij volgt, hè, dan ga je groot worden, ga je dit en dat doen. Maar het is juist tegenovergestelde van als je zijn stem gaat volgen. Juist tegenovergestelde, het is de stem van het vlees, amen. Maar wat we op de akker van het vlees gaan zaaien, gaan we ook oogsten. Halleluja. En de wet van zaaien en oogsten is een universele spirituele wet. Wat je zaait, zal je oogsten. Amen. En dus als we op de akker van het vlees, van onze eigen wil, van die geïnspireerd wordt of ingefluisterd wordt door Satan, als we daarop gaan blijven zaaien, dan gaan we daar de vruchten van oogsten. Dus wat moeten we doen? We moeten anders beginnen zaaien. We moeten het voorbeeld van God, en heeft het voorbeeld getoond, Jezus Christus. Als we dat in ons hart kunnen insluiten, als we dat kunnen voor ogen houden, halleluja, en dat is een dagdagelijks iets, dan kunnen we veel miserie vermijden. Dan zou er veel minder miserie zijn op de wereld. Want zoals we gaan zien in hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, het wordt alleen maar erger en erger. Het wordt alleen maar erger en erger. Kain en Abel, hoofdstuk 4. Kain die zijn broer vermoordt. Die er om het duur al zelfs voor liegt. God die alles weet. Kain heeft juist zijn broer vermoord. God die alles weet, die vraagt Kain, waar is je broer? Dat weet ik toch niet? Moet ik altijd bij mijn broer zijn? Hij heeft hem juist vermoord. God die alles weet, weet jij dan niet dat hij dat heeft gezien? Hij wordt dan weggedaan en dan wordt het alleen maar erger. Lamech, zijn vader, die maakt er al niks meer uit om mensen te vermoorden. Die maakt er zelfs een lied over. En dan gaan we helemaal door tot Genesis 6, dat de aarde zo slecht is dat de Heer er genoeg van heeft en opnieuw begint. Ik wil maar zeggen, het begint allemaal met een sluwe influistering van God is niet goed. Maar ik ben gekomen om iets goed te geven. De vrouw antwoordt er nogthans positief op. Ze zegt, we mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. Daarnaar wou natuurlijk de serpent gaan. Want dan is dat goed genoeg. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Dat is allemaal juist. En het enige wat de vrouw verkeerd doet, is natuurlijk, ze voegt toe aan het gebod. Ze voegt toe, God heeft ons verboden van de vrucht van de boom te eten, dat is correct. Maar dan ze zelfs maar aan te raken, dat is niet correct. God heeft dan niets gezegd. Maar dat is een traditie, dat is een wet die dat zij zelf hebben toegevoegd. Om zeker van te zijn dat ze Gods geboden niet zouden overtreden. En dat lijkt heel goed. En dat lijkt vroom en heilig. Maar je mag niks toevoegen aan Gods woord. De fariseers hebben niks anders gedaan dan toevoegen aan Gods woord. Om allemaal sabbatregels er nog bij te verzinnen. En om een duur, Jezus zei tegen hen, jullie maken het onmogelijk voor de gewone mens. Met jullie tradities. Jullie maken het onmogelijk voor de gewone mens om tot God te komen. En het is eigenlijk waarschijnlijk door deze regel toe te voegen dat ze is gevallen. Want uiteindelijk, wat doet ze nadien? Ze gaat de vrucht pakken en ze heeft gezien, er gebeurt niks met mij. Ik raak het hier aan, ik kan nog een stapje verder gaan, ik kan er ook van eten. En dan zal er ook wel niks gebeuren. Dat kan een gedachtegang geweest zijn van Eva, van de vrouw. Maar ze voegt toch toe. En dan komt het antwoord van de serpent. Die zegt, jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. En hij gebruikt niet dezelfde Hebreeuwse formulering wanneer God zegt in Genesis 2 dat je zeker zult sterven. Je bent gedoemd om te sterven. De zekerheid dat je gaat sterven is daar. En wat hij ervan maakt is in vers 4 is, jullie zullen helemaal niet sterven, maar anders je zal niet direct sterven. En hij heeft eigenlijk gelijk. Ik heb altijd gedacht dat Satan hier aan het liegen is. Maar hij heeft gelijk. Ze gaan niet direct sterven. Het gaat nog een tijdje duren. En dat kon misschien wel ook voor de vrouw een overtuiging zijn van, misschien niet direct, misschien later. Dan is het eigenlijk nog niet zo erg. Misschien gaat God het wel in orde maken of zo. Dus eigenlijk geeft de slang een halfwaarheid. En dat is erger dan een leugen. Een leugen zijn meestal makkelijk te herkennen. En Satan is een meester, zal ik maar zeggen, en ik mag hem niet te veel glorie geven, ik mag hem helemaal geen glorie geven. Alle glorie aan de Heer. maar hij is heel goed in het geven van halve waarheden. Om zo mensen te verleiden. De kerk is vol met halve waarheden. Zij bouwen hun doctrine, hun tradities en hun leer op verzen. Uit de context gerukt en ze geven verkeerde informatie. Het is waar, maar het is maar half waar en dat maakt het dus eigenlijk helemaal niet waar. Zo zijn er 1001 verschillende christelijke stromingen. En ik zeg niet dat wij alle waarheid hebben, 100% helemaal. Nu kan zijn dat op veel verschillende puntjes verkeerd zitten. Amen. En ik denk ook niet dat we in dit leven alles te weten zullen komen. Maar tot het moment dat hij terugkomt. Het belangrijkste is dat je nederig houdt, dat je flexibel houdt, dat je tot de Heer komt en zegt, Heer, ik weet niet alles en ik moet ook niet alles weten. Ik weet alleen dat jij mij wijsheid kan geven om hier door het leven ver te gaan. En als ik verkeerd zit, zal je me dat doen veranderen. En zo gaan we van de ene naar de andere weg. Amen. Geleid door onze herder. Maar wat hij hier doet, de serpent, hij verleidt Eva om toch van die vrucht te pakken door te zeggen, ja, maar je zult niet direct sterven. Maar hij zegt niet, je zult wel nadien sterven, hè? Het zal nog even duren, maar het zal niet direct zijn. Het is zoals hij Jezus verleidt. Jezus wordt ook zo verleid. Kijk in Lucas 4. Ook door Satan. Hij zegt, de duivel zegt tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in brood te veranderen. Ja, dat is waar, dat staat in de Bijbel. Hij quoteert hier. Hij is inderdaad de zoon van God, ja. Inderdaad. Allemaal gelijk. De duivel heeft hier gelijk. En hij gebruikt een vers, hè, die steen dan in brood. Ik denk dat dat een psalm is die hij gebruikt. Jezus had kunnen zeggen, ja, dat is waar, ik zend de zoon van God. Weet je wat, ik zal het u laten zien. Zeg. Steen, brood. Maar nee, Jezus antwoord staat geschreven, mens leeft niet van brood alleen. Jezus gaat steeds wachten op de wil van God om iets te doen. Jezus is afhankelijk van de timing van God. Jezus laat zijn eigen motivatieredenen los. Hij laat zijn eigen drang naar succes los. Hij laat zijn eigen drang naar wraak en de duivel een keer op zijn plaats zetten. Hij laat dat los. En hij zegt, nee. Ik leef alleen van het woord van God. En als God zegt, ik moet dat die steen in brood, dan zal ik dat doen. Moet ik het water in de wijn veranderen, dan zal ik het doen. Hè? Op zijn tijdstip. Niet op dat van jou. En dat is eigenlijk ook wat Satan met de vrouw wou doen. Je zult niet sterven, pak maar van die boom. Kijk, ze mochten niet van die boom eten, van kennis van goed en kwaad, maar die boom was goed. En het hebben van kennis van goed en kwaad is ook goed. Salomon heeft ervoor gevraagd. Geef mij, want hij ging koning worden, geef mij kennis van het onderscheid tussen goed en kwaad. Want ik wil uw volk regeren. Dit is uw volk. Dus het Israël, uw volk. Ik ben maar een mens. Wie ben ik om het te leiden? Ik kan het niet doen zonder uw kennis. Zijn motivatie was dus het volk leiden in dienst staan van God. Maar hij wou het doen samen met God. En God gaf hem kennis van goed en kwaad. De vrouw en de man natuurlijk, ik zit alleen maar de vrouw te zeggen, maar de man was erbij. Misschien zat hem in een boske, achter een boske te schuilen om te zien van, was ze toen, was ze toen? We gaan een keer zien wat er gebeurt als ze toen. Het was misschien een lafaard. Het was misschien aan het zeggen van, even, ja, pakt jij maar eerst. We zullen wel zien wat er gebeurt. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar waar is die man trouwens? In ieder geval. Zij wouden kennis van goed en kwaad verkrijgen buiten God om. Op hun eigen tempo, op hun eigen manier. Ze wouden niet afhankelijk zijn van God die hun ging vertellen wat goed en verkeerd is. Nee, ze wouden het op dat moment zelf. Want de duivel zegt, ja, maar er ontbreekt iets. Met Jezus zegt hij ook in vers 5. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en dezelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan erover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Dat kan misschien waar zijn. Maar dat is ook weer een halve waarheid. Want Jezus zegt, nee. God beschikt daarover. Ja, jij bent misschien een tijdelijke prins van de wereld, of God van deze wereld. Maar als ik me hou aan de tijdstip en de wil van God, dan ga ik daarover beschikken. Ja, je kan het aan mij nu geven, als ik u aan een aanbidding voor u val. Dat kan misschien waar zijn, maar nee, mijn motivatiereden is niet om dit allemaal in handen te krijgen en mijn ziel te verliezen. Nee, mijn motivatiereden is om te sterven voor de mensheid en zo al en door op te staan, zo alles te verkrijgen. Halleluja. En dat is uiteindelijk ook wat hij gebeurt. En hij doet het nog eens in vers 9, de duivel. Als u zoon van God bent, spring dan beneden, want de engelen zullen u wel opvangen. Dat is ook een vers die hij gebruikt, misbruikt. Dus u ziet, Satan de serpent is heel sluw en hij gebruikt halve waarheden. De mensheid te verleiden. En dan gaat hij nog een stap verder. Dus hij zegt, je zult niet sterven. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Dus God is hier de boeman, hij is de slechterik. Hij wil niet dat je wordt zoals hem. Hij kan het weten, Satan. Hij kan het weten. Amen. Hij weet dat er geen gelijkenis aan God. Hij heeft het geprobeerd. En nu probeert hij hetzelfde te doen. Of de mensen te verleiden met hetgeen dat hij werd verleid. Ik heb me altijd afgevraagd. Wie heeft Satan dan verleid? Als Satan, als we daar lezen in Ezekiel 28, dan meestal wordt aangenomen als een passage over de duivel, dat er trots in zijn hart is gevonden en dat hij gevallen is enzovoort. Als dat inderdaad over de duivel gaat, dan vraag ik me af, hoe is trots dan in de wereld gekomen? Hoe heeft trots dan de duivel verleid? Snap je wat ik wil zeggen? Hoe is de duivel gevallen? Hoe is hij slecht geworden? Dat zijn van die vragen die ik me soms afstel, waar dat niemand een antwoord op heeft. Amen. Maar we zullen het aan de Heer vragen als we hem zien, zou ik zeggen. Maar dus, hij gaat hier God aanstellen als een soort van boeman. God doet niet genoeg voor jullie. Goedheid van God is niet genoeg. Als je daarvan eet, dan zul je hetzelfde zijn als God. Maar ze waren vergeten dat ze al reeds waren, schapen in het beeld van God. En dus waren ze eigenlijk al goden. In een zekere zin. En ze hadden zelfs kans op eeuwig leven, want er was daar de boom des levens, de levensboom. Zij liepen als goden, zonen van God, in rond in de tuin. Maar de zonde van ondankbaarheid, de zonde van niet genoeg nemen met hetgeen dat je hebt gekregen, en Israël werd daar ook door geplaagd, kan leiden tot veel verdriet. Amen. Kan leiden tot veel verdriet. Heel dit scheppingsverhaal en de val van de mens diende als voorbeeld te zijn voor Israël. Van, wees voorzichtig met hoe je de geschenken van God aanvaardt. Inderdaad, moeder, ongehoorzaam, dat is waar. Maar ongehoorzaamheid volgt uit ondankbaarheid en over een verdraaide visie van de goedheid van God. Ja, als je inderdaad ondankbaar bent en je weet niet wat je hebt gekregen en je weet niet wie je bent, want ze waren geschapen in het beeld van God, maar Satan probeert hier het beeld van God te verdoezelen als iemand slecht, dan ga je denken van waarom zou ik me moeten houden? Er was waarschijnlijk ook geen vreze des Heren, want het begin van alle wijsheid is de vreze des Heren, ontzag hebben voor de Heren. Dus geen ontzag hebben voor de Heer, geen ondankbaarheid koppelen met ondankbaarheid, geen genoegen nemen met hetgeen dat je hebt of wie je bent. Dat is een recipe for disaster. Ja? Die werken heel goed samen. Die verleidingen, die zondes. En het is daarmee dat inderdaad het boek van Spreuken zoveel hamert op, hè, het ontzag voor de Heer is het begin van de wijsheid. Wijsheid is iets goed om te verkrijgen. Wijsheid is hetgeen dat je moet zoeken, onderscheid is goed en kwaad, maar je moet het doen met de Heer, niet buiten de Heer om. En dat is wat ze hier wouden doen. Want de vrouw had zelfzuchtige redenen. Hier, de vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. Ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Allemaal zaken die dat ze normaal zouden krijgen van de Heer. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Dus we hebben hier de drie dimensies, zoals je ze kent, waarop Satan mensen verleidt. In 1 Johannes 2,16 vinden we dat terug. Zelfzuchtig begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzicht. Dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. Zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht. Dat zijn drie zaken die inderdaad terug die voorkomen in het verhaal van Eva. En hier wat dat ze hier zegt, ze keek naar de boom, zag er heerlijk uit. Het was een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou, pronkzucht. Dat zijn schone woorden. Kan die nog eens? Allee, schone woorden. Zelfzuchtige begeerte. Inderdaad, afgunstige inhaligheid. En pronkzucht zijn schone woorden. De woorden zijn schoon, hè? Niet de daden natuurlijk. Hè? Maar u ziet, de zelfzuchtige begeerte van de vrouw, haar motief om van die boom te plukken, was niet om God beter te leren kennen. Het was niet omdat God het zei. Het was dus zelfzuchtig. Ze wou eigenlijk afhankelijk zijn. Afhankelijk worden van God. En dan plukt ze, ze raakt hem dus aan. Maar waarschijnlijk hebben gemerkt, er gebeurt niks met mij, we kunnen verder gaan. En we kunnen ervan eten. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Dus hij was er wel bij. Nu weet ik niet of hij er pas nadien bij gekomen is. Niemand weet dat. Of de hele tijd erbij stond. Maar hij had iets moeten doen. Nochtans was het woord gegeven aan de man. Ja. Volgens Genesis 2 was de man eerst geschapen in de tuin en werd het gebod dus gegeven aan de man. En de man had het dus ook doorgegeven, maar misschien niet op een goede manier doorgegeven. Misschien had hij erbij aan toegevoegd van, je mocht er niet van eten en je mocht ook niet aanraken. Misschien heeft hij dat gedaan en heeft de serpent dus gekozen om de vrouw te verleiden, omdat zij misschien niet het originele gebod heeft gehoord. Ik ben toch correct, hè, dat de man in Genesis 2, eens eventjes teruggaan hoor. Wanneer ze dat gebod krijgen. Was de vrouw er toen al? Hoofdstuk 2, vers 16. Ah ja, en daarna maakt hij de vrouw, inderdaad. Ja, dus ja, als je het chronologisch zou interpreteren, zou de man dus eerst het gebod hebben gekregen en daarna zou de vrouw zijn gemaakt. Zou dat misschien de reden zijn waarom Satan naar de vrouw gaan, omdat zij niet het eerste gebod heeft gehoord. En misschien al niet goed geïnformeerd was, ik weet niet. Kan zijn, maar we hebben dus een verantwoordelijkheid om de gehele waarheid door te geven, zoals God het aan ons heeft gegeven. Amen. Laten we niks wegnemen, laten we niks toevoegen. Amen. laten we het goede nieuws verkondigen. Ook al krijgen we daar commentaar op. Sommigen verwateren het om geen commentaar te krijgen. Sommigen verstrengen het. Laten we Jezus zijn woorden spreken. Amen, voor wat ze zijn. Oké, vers 7. En toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenblaren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. De naaktheid is niet altijd een uitdrukking voor, en dan bedoel ik over seksuele beschaamdheid. In onze cultuur, als we denken aan naakt, dan denken we direct aan een naakt figuur, een naakt lijf, en dat beschamend is op een soort van seksueel niveau. Maar in die tijd, naaktheid was ook en vooral een uitdrukking voor armheid, berooidheid, arm en berooid zijn. U van uw kleren zijn gestript, niks meer hebben. Omdat dat natuurlijk ook veel meer voorkwam in die tijd. Hè. Nu komt dat niet meer zoveel voor, maar het was dus eigenlijk iemand die eigenlijk representeert dat schuld. Hun ogen gaan open en eigenlijk ontstaat er een gevoel van beschaamdheid, naaktheid, ze zien het. Ze willen ineens voor elkaar bedekken wat voorheen niet was. Dus er is al een breuk in de relatie tussen de twee. En wat voorheen niet was. En dan willen ze hun eigen ook nog gaan verstoppen ten opzichte van de Heer. Dus er was een nieuw gevoel, hè, genaamd schaamte. Beschaamd zijn. En dat wordt hier uitgedrukt in hun naaktheid. En ze proberen dan natuurlijk te bedekken door vijgenblaar aan elkaar te maken, er lendenschorten. Trouwens, vandaag de dag beschaamdheid of schaamte hebben of schuld voelen over iets wordt vandaag toch zo wat negatief bekeken. Zo. Alles, we leven zo in een wereld waar dat je bekend niet meer mocht oordelen, waar dat je niet meer mensen mocht schamen. En ik snap wat ze willen doen, hoor. Je mocht bepaalde mensen niet schamen. Je kan niks meer slecht zeggen over mensen. Je mag ze niet slecht doen laten voelen. Maar schaamte is ook wel iets waardoor wij beseffen, amen, dat we iemand nodig hebben om ons te bedekken. Schaamte is een resultaat van de zonde en wil zeggen dat we verwijderd zijn van God. En als we alles maar, hoe moet ik zeggen, onder de mantel de liefde gaan vegen van oh, het is oké, okay, hoeft u niet te schamen, hoeft u niet beschaamd te zijn. Nee, sommige mensen moeten eens goed beschaamd zijn over wat ze zeggen en over wat ze doen en over wat ze toelaten en weet ik veel wat. Amen. Je moet erover beschaamd zijn. Zonder schaamte ga je denken dat alles mag en alles kan. En dat God alles toelaat. Amen. Maar de God van hemel en aarde, die is gekomen om onze schaamte weg te nemen, kan dat alleen maar doen wanneer we beseffen dat we naakt zijn zonder hem. Amen. Ik ben geboren naakt. Ik sta spiritueel naakt, amen, voor ik de Heer Jezus leerde kennen. Maar hij heeft me nu bedekt met zijn bloed. En nu kan ik onbeschaamd, halleluja, kan ik met stoutmoedigheid in zijn aanwezigheid binnenkomen. Ik heb het hier niet over in aanwezigheid van God binnenkomen en zeggen van oh Heer, ik sta hier trimbelend op mijn dingen. Oh, ik heb weer iets stom gedaan. En oh Heer, en vergeven. En dat je eigenlijk niet weet wie je bent. Dat je binnenkomt alsof de genade van God en de vergeving van God niet bestaat. Nee, we moeten inderdaad spijt hebben en natuurlijk vergeving geven en ontvangen van de Heer. Maar laten we verder gaan. Amen. Laten we dan verder gaan. Want schaamte kan natuurlijk ook zo groot op iemand inwerken dat ze altijd maar naar achter kijken. Hetgeen dat ze hebben gedaan, dat ze niet meer naar voren kunnen kijken. Amen. Snap je? Maar ik ben hier aan het afwijken. Maar dank de Heer, want zij die in de Heer Jezus zijn, in Christus, is er voor hun dus geen veroordeling. Maar ik heb het over mensen in de wereld. Zij willen leven alsof ze niet onder veroordeling staan. Maar dat gaat niet, als je niet in Christus bent. Amen. Snap je wat de wereld probeert te doen, is een no-judgment zone. Geen oordeel. En ik snap wat ze doen, en dat is goed, we mogen mensen niet oordelen. Het is al zo moeilijk. Maar ze moeten wel beseffen dat er een heilige God is die gekomen is om een antwoord te geven. En het antwoord is niet de wereld. Het antwoord is niet de filosofieën en de psychologen en de woke generation en al die nieuwe trends die allemaal ontstaan. Dat is niet het antwoord. Het antwoord is Jezus. Het antwoord is wat God gaat doen. Hij zegt, hey, je hebt vijgenblaren. Nee. Ik zal jullie kleden. Amen. Dus God vraagt aan de mens, wat ben je? Nadat ze zich verstopt dan. En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Is door inderdaad nu die kennis van goed en kwaad op te doen, dat ze ineens beseffen, oh nee, we zijn naakt, we zijn beschaamd, we zijn arm en berooid, we hebben iets gedaan dat niet hoorde te zijn. En op de een of andere manier, ze kenden God nog niet, want schaamte doet u natuurlijk verwijderen van God. Schaamte zorgt ervoor dat je God niet gaat opzoeken, dat je bang voor moet zijn. En ze kenden God nog niet in zijn genade, ze kenden God niet in zijn goedheid. Ze hebben het vanzelfsprekend gevonden waarschijnlijk. Het is ook zo met christenen. Christenen die God niet kennen in zijn genade, die hem niet kennen zoals hij werkelijk is, zullen steeds in een cyclus komen van schaamte en zonde. En dan een beetje beter doen, maar dan weer schaamte. Weer zonde. Dan gaan we terug bekeren, maar weer een beetje beter doen. En om het duur ga je zelfs niet meer naar God durven komen omwille van de schaamte. En ga je zelfs niet meer naar de kerk durven komen, ga je dat allemaal vermijden, want je bent bang, je bent naakt en je verbergt jezelf. Jezelf afzonderen, amen, van de Heere, van gemeente, van andere gemeenteleden is geen goed idee. Je raakt alleen maar verder en verder. Amen. Gaan we ergens tot hiertoe vragen? De mens antwoordt. Al de vrouw die u heeft gemaakt, er begint natuurlijk de zondebok door te schuiven. En de vrouw antwoordt zelden. De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. En ze willen dus geen verantwoordelijkheid nemen. Dat is de volgende zonde eigenlijk. Dus je ziet, het gaat van kwaad naar erger. God de Heer zei tegen de slang. En nu volgen dus eigenlijk de oordelen en de vloeken. Ja. Momentje. Ja. Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Zegt hij tegen de slang. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Dus er wordt hier een vervloeking gedaan over de slang. Maar het is meer dan een dier dat hij aanspreekt. Want als we verder lezen, vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Heeft al niet veel meer te maken met een slang. Hè? Tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Oké. eventjes teruggaan. Ik heb altijd gedacht van op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. Van had de slang dan misschien pootjes en nu niet meer? Je kan het natuurlijk ook zien als een wijze van spreken. Hè? We zeggen vandaag ook, hè, oh, hij moet doorheen het stof. Hè? Hij moet stof eten. Dat is een uitdrukking van dat je op de grond zit. In Micha 7 wordt die uitdrukking ook gebruikt, vers 16 en 17. Het zegt, de volken zullen het zien en beschaamd staan. Beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burcht komen, vol ontzag voor de Heer ons God, ze zullen u vrezen. Dat is een profetie over volkeren die beschaamd gaan zijn en beroofd gaan worden van hun kracht. En dat wordt vergeleken met een slang die doorheen het stof gaat, het stof likt. Dus met andere woorden, het stof eten, Het op de grond geworpen worden, zoals de slang die nu op zijn buik moet gaan, is eigenlijk een metafoor voor beroofd worden van uw kracht. Ja? Dat je eigenlijk beschaamd zult zijn. Even teruggaan. Met andere woorden, Satan wordt hier geoordeeld en hij wordt hier vanuit zijn hemelse positie. Van zijn positie ontroond eigenlijk. Ja, hij had misschien een bepaalde positie. Maar daarvan wordt hij nu ontroond. En hij zal stof moeten eten. Met andere woorden, er zal een zekere dag zijn dat je nederlaag gaat lijden. Dat was eigenlijk een profetie. En die profetie wordt nog verder uitgespit in vers 15... Vijandschap zicht tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht, tussen uw volgelingen en het hare, het zaad van de vrouw, wat uiteindelijk is uitgekomen in Jezus, die zijn hoofd heeft verbrijzeld. Jij bijt hen in de hiel, wilt gewoon zeggen, je gaat iets terug proberen te doen, maar het gaat uiteindelijk op niets uitdraaien. Amen. Halleluja, volgende keer dat de duivel u verleidt, of u uitlacht, herinner hem van, jij bent alleen goed voor in het stof te eten. Je bent neergeworpen naar de grond. Jouw positie is weg. We lezen dat ook in Openbaringen. Hè? We lezen hem, hè, dat we Satan zien vallen. De hemelse sferen op aarde. Hetzelfde beeld. Dat is een positie die hij eerst heeft in de hemelse sfeer, maar nu niet meer. Hetzelfde zoals al de oordeelsprofeten zeggen, Jesaja, Jeremia, al die mannen die zeggen allemaal sterren die vallen van de hemel op aarde. Ik kan niet letterlijk pakken, je moet niet denken dat er letterlijk sterren uit de hemel op aarde gaan vallen. Als dat gebeurt, is het hier gedaan. Het is alles gedaan. Ja? dat wil gewoon zeggen dat er mensen in bepaalde posities die God heeft aangesteld als sterren in de hemel, zullen nu niet meer in die plaats staan, maar zullen naar de aarde gaan. Weg. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Oké, tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Amen. Nu, wil dat zeggen dat ze voorheen dan geen zware last had tijdens de zwangerschap? Dat ze niet zou hebben moeten zwoegen. Want dat zeggen dat ze reeds al kinderen heeft gehad voor de zondeval. Ik heb misschien ook sommigen zien dat daarin. Moeten we het zo letterlijk nemen? Er is ook een andere interpretatie die zegt dat de zwangerschap, dat dat meer te maken heeft met de begeerte van de vrouw. Hè? De vrouw die gemaakt is om kinderen. De man, het is de vrouw die de kinderen baart. En dat gaat een zware stress zijn, een zware moet ik zeggen, verantwoordelijkheid voor de vrouw worden. En de man, die je zult je man begeeren, met andere woorden, ze heeft de man ervoor nodig. Ze heeft de man daarvoor nodig. En de man weet dat. En daardoor gaat hij zijn dominante rol uitspelen over de vrouw. En ze eigenlijk kleineren. Want de man weet, de vrouw, dat ze het ultieme drang is de kinderen. Hè, de kinderwens. Maar ze hebben mij daarvan nodig. Dus ik kan ze daarmee manipuleren. Is dat wat hier wordt uitgedrukt? Kan, hè? Dat is een andere interpretatie daarvan. Ik weet niet, wat denken jullie? Kan het zijn dat een andere interpretatie is dat de relatie tussen man en vrouw, die normaal man en vrouw naast elkaar zouden staan, hè, de vrouw die uit de zijde van de man als een helper was, even redig, even goed, even mooi, even waardig, allemaal mooie zaken, niemand meer of minder, maar nu is die relatie verstoord en gaat de dominantie van de man die fysiek sterker is, die dus de grond moet gaan bewerken, hij kan dat met zijn kracht, de vrouw kan dat minder, gaat hij misbruik maken van die positie? Ja, dat kan ook inderdaad zo zijn. En dat is ook wat gebeurt. Hè. U ziet, als u verder leest, polygamie is niet de originele bedoeling van God. De eerste polygamist, wat is zijn naam? Ik ben zijn naam vergeten. Lemach? Ja, je kunt in Genesis hoofdstuk 4 gaan het volgende week zien. Maar dat is niet het oorspronkelijke plan natuurlijk, dat de man gaat heersen. Maar het is een resultaat en gevolg van de zonde en de verwijdering van de mens uit de tuin. Vers 17. Tegen de mens zei: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien, toch moet je van ze gewassen leven. Zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. En dus, al deze vervloekingen, zal ik maar zeggen, of oordelen, zijn simpelweg het gevolg, het resultaat, van dat ze nu niet meer in de tuin van Eden mogen vertoeven. Waren er voorheen doorns en distels? Jazeker. Was er waarschijnlijk, hoe moesten ze anders de tuin bewerken? Wat moesten ze anders doen als alles perfect groeide? Er was natuurlijk iets te doen. Maar in de aanwezigheid van God ging alles veel makkelijker. De vruchten kon men plukken. Af en toe moest men wel wat werken en wat bewerken. En grond bewerken. En dat ging allemaal makkelijk. Zaadjes planten, nog een beetje onkruid. Ging fantastisch makkelijk. Maar nu dat ze uit die tuin, uit de aanwezigheid van God worden geweerd. En van de levensboom worden geweerd. Amen. Gaat alles een stuk moeilijker worden. Dat is eigenlijk wat hier wordt gezegd. In harmonie leefde men tezamen als man en vrouw onder God. Maar nu dat die harmonie is verbroken omwille van de ongehoorzaamheid, zal men de gevolgen of de vruchten daarvan gaan plukken. Je zou denken, God laat hun aan hun lot over. Maar nee, het eindigt met goede nieuws en ik eindig hier ook mee. De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. Met andere woorden, de mensen bleven nog leven, ze gingen inderdaad niet direct sterven, dankzij de genade van God. Maar God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvel en trokken die aan. Dus er is nog genade, God die nog omkijkt, God die zegt van ik laat u niet helemaal alleen, ik blijf bij u. Het zal moeilijker worden, het zal veel moeilijker worden. En kunnen lezen dat je het inderdaad moeilijk wordt. Maar God blijft inderdaad werken achter de schermen aan een plan om verzoening, ultieme verzoening, die uiteindelijk is uitgekomen in Jezus Christus. En toen dat God de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad, nu wil ik voorkomen dat hij ook de vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. En daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. Nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaar. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Dus het was alleen de levensboom die ervoor zorgde dat ze konden blijven eeuwig leven. Ze waren dus niet gemaakt om eeuwig te leven. Alleen maar toegang tot die boom zorgde ervoor dat ze eeuwig konden leven. En die toegang was nu afgesloten. Goed nieuws is dat die boom terug toegankelijk is in Openbaring hoofdstuk 22, denk ik, helemaal het laatste hoofdstuk. En die boom staat in de gemeente, in het Nieuwe Jeruzalem. Halleluja, we hebben de boodschap van de weg, de waarheid en het leven. Amen. Ja, tot hier, dat is het. Zijn er vragen? Sommige vragen misschien, wie zijn die cherubs? Heen en weer flitsende vlammende zwaarden. Hoe lang stonden die daar? 100 jaar nadien staat hij daar nog altijd met zijn zwaard. Wat is er gebeurd? Dat zijn de vragen die ik hier dan stel. Wat is er gebeurd met die tuin? Stond daar een hek rond en mocht dan niemand daar binnen? Die moeten we deze letterlijk pakken? Waarom was dat plaats hij ten oosten? Waarom was het ten oosten? Weet iemand dat? En waarom niet in het noorden en in het zuiden en in het westen? Kunnen we toch ook langs gaan? Zo konden ze toch ook langs de... Langs... Had hij dan een hek daar gezet? Snap je? Als je het letterlijk neemt, creëert toch allemaal meer vragen dan antwoorden, hè? Niet? Goed, hè? Ja... Nee, dat is een ingang van de tempel. Ja, dat kan, maar de ingangen van de tabernakel en in de tempel werden ook cherubs geplaatst. Hè? In het heilig der heiligen, hè, werden ook die cherubs geplaatst. En die wezen ook dus met de ingang naar ten oosten van de hof, werden die daar ook opgesteld. Dus dat kan daar allemaal een weerspiegeling van zijn. Hè? Maar moeten we het letterlijk? Ik denk, ik weet het niet. Ik zou het raar vinden, ik zou dan gewoon rondwandelen, langs het westen binnen gaan en van die boomrap iets pakken, maar ik denk niet dat het zo zou zijn geweest. Die is verdord. Die is direct verdord geweest. Pff, direct weg. Ja. Just now. Ja. Ja, aangezien dat er geen mens meer was om te bewerken, is al dat allemaal verwilderd en in een wildernis veranderd geworden zijn waarschijnlijk. Ja, nee, ik denk echt dat echt letterlijk, dat echt mooi was, dat echt de bedoeling was, ja. Ja, ik denk dat wel. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook letterlijk gaat zijn, maar dan over heel de aarde en niet alleen één specifieke tuin. Amen. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, we halen de lessen eruit die voor ons van toepassing zijn vandaag. Hè. En dat is niet luisteren naar de verleidingen en de stemmen van de vijand. Amen. Amen. Nog iemand een vraag daarover?